Gemeente, ik wil u vooraf de paasgroeten brengen van de gemeentes uit Bulgarije, in Sliven en Varna. En dat gaat zo. Uit Sliven dit bericht, beste vrienden in Christus. En dan een tekst uit Johannes 11, vers 25. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Gezegend paasfeest. Christus is verrezen. Mogen uw harten vol zijn van vreugde, vrede en hoop. Mogen de Heere u rijkelijk zegenen. Met christelijke liefde groetend uit Sliven. En dan van dominee Todorov het volgende bericht. Prijs de Heere om al zijn goedheid en barmhartigheid. Voor uw bemoediging willen we graag met u die voor ons bidt, delen Gods wondervolle antwoord op uw gebeden. De mensen namelijk die de flats bewonen in de omgeving van de kerk, accepteerden de afgelopen week de Bijbel en onze uitnodiging voor het concert. Sommigen waren eerst wat weifelend. Anderen wilden betalen of weten waarom we Bijbels gaven. Weer anderen vroegen de dominee om weer terug te komen en de tijd met hen door te brengen om over geestelijke dingen te spreken. Velen wilden weten of de uitvoering al in de nieuwe kerk zou worden gehouden. Helaas moesten we zeggen, nog niet. Op zondagavond was ons huidige kerkgebouw voor driekwart gevuld met mensen die niet naar de kerk gaan. De eigen kerkgangers moesten in de hal zitten of buiten of in een ruimte in de kerk in aanbouw. Daar preekte de vader van dominee Todorov. Dank u voor de gebeden. Mogen u bemoedigd worden daarmee door te gaan, opdat ook het nieuwe kerkgebouw kan worden afgebouwd, om verlorenen van Christus te leren. Wij groeten u met liefde en speciale gebeden voor u tijdens dit paasfeest. Dat is dus een bericht uit Varna, Bulgarije. We zijn dankbaar voor deze berichten en willen ook in de voorbeden aan deze mensen denken. De collectors zijn in deze dienst net als gisteren voor Kerk en Israël en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 28. De versen 5 en 6. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Hij is mijn sterkte, mijn schild in het strijden. Ik vertrouwde op hem en hij hielp mij uit het lijden. Psalm 28, een beetje een moeilijke wijs. Misschien kan de organist een keer voorspelen. En dan zingen we de versen 5 en 6. Wij willen eerst belijdenis doen van het feit en de troost van de opstanding van de levende Here uit de doden. En daarna instemmen met Psalm 149 vers 3. Het lied gewijd aan 's Heren lof, die hoger reist dan het hemelhof, vervult hun keel. Psalm 149, het derde vers na de geloofsbelijdenis, en dat willen we vanmorgen doen met zondag 22 uit de catechismus. Zondag 22 uit de catechismus is de geloofsbelijdenis vanmorgen. En daar wordt gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En wij belijden dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En ook: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog heeft gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. Wij lezen het opstandingsevangelie vanmorgen uit de magistrale brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot 10. Ik noem u als het evangelie van de opstanding de brief van Paulus aan Korinthe, 1 Korinthe 15, vers 1 tot 10. 1 Korinthe 15 vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken eerst het aangezicht des Heren om te vragen om zijn zegen. Mag ik u voorgaan in gebed? Het is in Nederland eigenlijk uniek dat we een tweede feestdag krijgen. Een vrije dag voor de mensen en een dag waarop we naar de kerk mogen gaan om opnieuw het paasevangelie te horen. Dat is een bijzonder kostbaar iets, Heren, dat wij stil mogen staan opnieuw bij het feit van Pasen. Dat u, Heren, dood geweest bent, maar u leeft. Dat u uit de hoge hemel bent neergekomen en in de diepten van de godsverlatenheid bent neergedaald, maar daar als triomfator ook uitgekomen bent en nu weer op de ereplaats zit in de troon bij de Vader. En aan u, Heere Jezus Christus, is het regiment opgedragen over deze wereld. Als dat niet was gebeurd, zou het een verloren zaak zijn. Zou het zelfs een hel op aarde zijn. In de beleving van mensen kan dat al vaak een hel zijn. Maar als u het regiment niet had, koning en heren, dan zou het nog veel erger zijn. Wat een wonder, heren. Wat een liefde spreekt eruit, dat God dat gedaan heeft. En dat de heren dat ook bevestigt tot de laatste dag van deze aarde toe. Daarom, we raken nooit uitgepreekt over het paasfeit. Heren, we raken nooit uitgedacht over het paasfeit. We raken ook nooit uitgeloofd in tweeërlei zin over het paasfeit. En daarom is het fijn dat we hier vanmorgen ook een ogenblik mogen zijn. In de stilte van dit Godshuis. In de stilte van het werk van uw geest. Heren, schilder die Christus ons voor ogen. Als het lam staande als geslacht. Als de leeuw uit de stam van Juda, die eerwaardig is en die ons wil leren God te eren. Niet alleen maar op deze stille dagen van Pasen, maar ook straks in het gewoel van elke dag weer. We zijn dankbaar met de paasgroeten uit de gemeenten van Varna en Sliven uit Bulgarije. En we danken u, Heren, voor het werk dat daar mag doorgaan. Dat ook daar levende kinderen van God zijn die in die samenleving ook een zout en een lichtend licht mogen zijn. Wij bidden voor hen, voor die gemeentes en voor de voorgangers, voor de gezinnen en voor de jeugd en de kinderen. En wij vragen, Heren, ook om uw ondersteuning in zo heel andere omstandigheden, ook als het gaat om de afbouw van de kerk. Maar vooral ook om het getuigenis van een levende Heren. In een samenleving die zo vaak gestempeld is door de dood. Zegen ook onze commissie in de gemeente hier, die zich mag inzetten met ondersteuning van zoveel. Heren, geef ook hen uw zegen en stel ze tot een zegen voor ons hier, maar ook voor de mensen daar. Wij bidden voor allen die het moeilijk vinden om de paasdagen te beleven. Het zij dat ze alleen zijn, het zij dat ze een herinnering hebben aan een geliefde die gestorven is, of nog anders, Heren, wilt u zich ontfermen als de getrouwe zielenherder over allen die u vrezen. Als wij nog een paasloos christen zijn, ontdek er ons aan, Heren, en zet er ons midden in voordat het voor altijd te laat is. Bekeer ons als we onbekeerd zijn. Versterk het leven van uw volk en kinderen. En geef de spijze van het levende woord door uw geest. Tot eer van u en tot versterking van het geloof. En tot bouw van uw kerk. Zegen uw knecht, Heren. Wees ook hem daarbij in de bediening van uw woord. En wilt u zelf in het middelpunt staan. En wij mogen wegvallen en wegschuilen achter u. Hoor ons in ons bidden. Aanvaard ons danken. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen en dochters, vul ik maar aan, van hetzelfde huis als broeders en zusters samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133. Wij willen als antwoord op de prediking instemmen met Psalm 98, vers 4. Hij komt, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, wordt dan in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4, als het gezongen antwoord op de prediking. En de tekst is genomen uit 1 Korinthe 15 en daarvan het zesde vers. We lezen dat vers nog eens. 1 Korinthe 15 vers 6. Daarna is hij, dat is Jezus, gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Ik weet niet of de koningin wel eens in Veenendaal is geweest, maar het is natuurlijk een oranje getrouw volk hier. Ik stel me voor dat als dat gebeurd is, dan zal heel dat dorp uitlopen om een glimp van haar op te vangen, nietwaar? Ja, dat is altijd mooi, dat Nederland toch oranje gezind is. En als dan het staatshoofd verschijnt, en je kunt haar in levende lijven zien, ontmoeten is misschien te veel gezegd, dan drommen de mensen langs de kant van de weg waar de route langs loopt, waar langs zij zal gaan, om te zien hoe ze er nou in levende lijven uitziet. En eigenlijk moet het ook zo zijn. Het is ons aller staatshoofd. En stel je voor dat ze nou hier kwam en alle mensen bleven binnen. Er stond niemand langs de kant. Dan zou je zeggen, ja, dat is toch niet goed. Want in de veelheid van de onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. En dan moet ik natuurlijk stoppen als het gaat om ons koningschap met Beatrix. Want dan krijgt het wat te veel accent. Maar u begrijpt hopelijk waar ik naartoe wil. Als de koning verschijnt en je hebt een band aan die koning, dan wil je hem zien. En dan wordt dat oud-testamentische woord vervuld wat bij Jesaja staat. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En nu hebben we een tekst uit 1 Korinthe 15, waar het eigenlijk net andersom is. Niet de mensen drommen langs de kanten om de levende koning een blik waardig te keuren en te ontmoeten, maar God geeft, zo staat het er duidelijk, God arrangeert de ontmoeting met de koning der koningen en hij geeft hem dan een ontmoeting met meer dan 500 broeders op één keer. Want in de veelheid van de onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. En dan is natuurlijk de hamvraag, om het zomaar te zeggen, bent u daar nou ook onder? Ben jij daar nou ook onder dat je die koning mag zien in zijn heerlijkheid? Het is natuurlijk een historische tekst, maar de Heilige Geest wil die koning ook voor ogen schilderen onder de bediening van het woord, zodat inderdaad je ogen, je hart ook mogen zien, de koning in zijn schoonheid. Ik vraag het maar opnieuw, ben jij door genade nu ook onder die van God gegeven gemeente aan deze vorst Messias, die mogen zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Het thema voor de prediking is, meer dan 500 paasgetuigen ineens. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats een koninklijke gemeente. Dat is in de tweede plaats een koninklijke familie. Dat is in de derde plaats een koninklijke toekomst. Ik herhaal, meer dan 500 paasgetuigen ineens. Ten eerste is dat een koninklijke gemeente. Ten tweede is dat een koninklijke familie. Ten derde is dat een koninklijke toekomst. Geliefde gemeente, we hebben dat prachtige hoofdstuk opgeslagen. Ik heb er vorig jaar op Tweede Paasdag ook uitgepreekt over vers 25 en 26. Dat prachtige hoofdstuk dat eerder op schrift verschenen is dan de opstandingsevangelie uit de evangelie. Dus de vroege kerk, als die Pasen wilde preken, en dat was het feest dat altijd gevierd werd, was aangewezen op dit magistrale hoofdstuk van Paulus, waarin hij met overtuiging bewijst dat de Heer Jezus de levende vorst Messias is. En dat doet hij op grond van de schriften, vers 3 en 4. Maar hij doet het ook op een andere manier. En daarover gaat deze preek eigenlijk. Kijk, in Korinthe werd eigenlijk een vraagteken gezet achter het feit of de Heer Jezus wel echt uit dat graf gekomen was. Of die wel echt opgestaan was. Jongens en meisjes, heb je misschien vannacht gedroomd? Nou, dat kan heel teer zijn als je opa of je oma nou overleden is, hè? Nog niet zo lang geleden. En je hebt vannacht gedroomd en het was net of je opa of je oma gewoon bij jullie in de kamer zat. Zoals ze deden toen ze nog leefden. En dan is dat zo levensecht, hè? Of het echt is. En dan word je wakker en dan denk je, oh, dromen zijn bedrog. Nou, er waren mensen in Korinthe die dachten dat de Heere Jezus niet echt opgestaan was, maar alleen in hun herinnering. Dus als je erover droomt in je slaap, dan lijkt het heel echt, maar word je wakker, dan is het niet echt. En als Jezus niet echt is opgestaan, nou dan is alles te vergeefs. Dan is het kruis te vergeefs, dan is je geloof te vergeefs, dan is je bekering te vergeefs, dan is je toekomst te vergeefs, dan is alles te vergeefs. En dan grijpt Paulus naar de pen en die laat vanuit de Bijbel zien, het Oude Testament, dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Maar hij laat het dan ook zien uit ontmoetingen die de Heer Jezus als de opgestane heeft gehad. En dan noemt hij klinkende namen om de feitelijke opstanding te onderstrepen. Petrus staat in het rijtje. De twaalven, dus dat is de discipelkring. Jacobus, dat was een broer van de Heer Jezus. En Paulus zelf. En in die opsomming, om nou te bewijzen dat de Heer Jezus echt is opgestaan, staat dan onze tekst, schijnbaar terloops, een verschijning aan meer dan 500 broeders tegelijk. Apart, hè? Steeds was het maar eentje. En nu opeens 500 broeders tegelijk. En nog meer dan dat. Apart opvallend vanwege het grote getal. Wij zijn westerlingen. Wij gaan dan vragen, wie zijn dat nou geweest? Wij gaan vragen, waren er ook vrouwen bij? Waren er misschien ook kinderen bij? En waar heeft dat plaatsgevonden? Wij willen alles weten als nuchtere westerlingen. En toch zijn dat niet de wezenlijke vragen, gemeente. U moet nou in de Godsopenbaring erop letten dat hier staat meer dan 500. Als koningin Beatrix hier op de preekstoel zou staan, nou, dan zou de kerk te klein zijn, denk ik. Hè? Dan was je er allemaal. En kijk, zo moet je het nou een beetje zien. Wij denken vaak te klein van de kerk. En numeriek kalft de kerk ook af. En dat is naar in het Westen waarin wij leven. En wat is er ook een onderlinge verdeeldheid. Hè? We hebben daar met de belijdeniscategezanten ook over gesproken. En ik moet me eigenlijk altijd schamen ik me weer als ik dat hoofdstuk moet behandelen met wel 10 keer gereformeerd. Dat is erg, nietwaar? Dat is erg. En wat is er een onvolkomenheid. Maar zo bedoelt God het niet. Want als de levende koning verrijst, dan krijgt hij een gemeente van meer dan 500 broeders op één keer. Die willen geen glimp missen van de levende koning. Daarom noem ik het ook in het eerste punt een koninklijke gemeente. En die krijgt de Heere Jezus op grond van zijn volbrachte werk. Dat is een stuk eer. Als je de lijdensweg van de Heere Jezus ziet, jongens en meisjes, dan wordt steeds stiller. Zelfs zijn intieme vrienden, die gaan van hem weg. Op de opstandingsdag zijn de discipelen zelfs in geen velden of wegen te bekennen. De vrouwen worden de eerste getuigen. Maar dan geeft de hemel op die opstandingsdag, waarop de Heer Jezus druk is geweest met allemaal verschijningen aan mensen individueel, hem dit eerbewijs van een koninklijke gemeente Meer dan 500 broeders in één keer. Ik heb me geprobeerd in te denken wat dat nou voor de Heer Jezus is geweest. Hier ziet hij zijn werk gezegend. En hier ziet hij een geslacht aankomen door goddelijk licht geleid. Dat is een eerbewijs voor Jezus die het al volbracht heeft. De eer van een grote, levende gemeente, een koninklijke gemeente. Want de gemeente voor de opgestane heiland, daarvoor zijn we toch gemeente. We zijn niet gemeente omdat we Prielkerk zijn. We zijn niet gemeente omdat we het allemaal zo goed en knus met elkaar hebben, al is dat belangrijk. Maar als het goed is gemeente, zijn we gemeente vanwege de levende Heere. En als je dat verstaat, dan zing je anders dan je ooit gezongen hebt. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. En dat is niet te danken aan onze trouw, maar dat is te danken aan zijn trouw die alles heeft volbracht. En hier zie je, zonde breekt kapot. Daar wordt de mens individualist van. Knikkers die alle kanten opstuiteren. Maar vrucht van Paas en vrucht van Pinkster is dat die knikkers in een zakje komen, jongens en meisjes. Dan blijven ze bij elkaar, hè? Dan stuiten ze niet alle kanten op. Nog een ander beeld noemen. Knikkers, druiven kun je vergelijken met knikkers. Druiven zitten allemaal aan de wijnstok, aan de rank vast. Nou, dat is een gemeente. Al die knikkers, die hebben als druif een levende verbinding met een levende wijnstok. Nou, dat is een gemeente. En dat zien we hier. Meer dan 500 broeders in één keer. Pasen. En de zegen van Pasen, dat is gemeentevorming. Dat is doorbreking van individualisme. Dat is gemeentestichting. Mensen van allerlei karakter en achtergrond. Mannen, vrouwen, kinderen. Geschoold, ongeschoold. Maakt niet uit in de kerk. Maar ze hebben allemaal een persoonlijke binding aan de levenssappen van de verrezen paasvorst. Dat is het geheim. Dan word je een levende gemeenschap. En dat doet nou de Heilige Geest. Hij brengt ze samen in de band aan hem. En dan staat hij in het middelpunt van deze grote koninklijke gemeente. Hij zoekt ze op. Hij drukt ze aan zijn hart. Hij vertoont zich aan hen. En hij zegt het. Mag u erin meekomen vanmorgen? Zie, hier is uw God. Ik ben het. Het is de Heere. Nou, dat is het geheim van kerk zijn, gemeente. En weet u wat ik ook nog een mooie trek vind in dit eerste punt? Dit is nu eigenlijk een tussen Pasen en Pinksteren een voorschot van hoe het eenmaal zal zijn. Als Pasen en Pinksteren op één dag zullen vallen, dan zal de kerk vol zijn van de vrezen des Heren. En dan zal het zijn, alles wat adem heeft, loven de Heren. En nog verder, dan zal straks heel de wereld zijn gebied zijn na zijn wederkomst. En dan zal de aarde vervuld zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren van de zee, de bodem van de zee bedekken. In de veelheid van de onderdanen ligt inderdaad de heerlijkheid van de koning. En dat volbrachte werk is zo sterk en zo vol en zo vast. Wij zien er nog niet veel van vanwege onze onvolkomenheid. Maar God geeft de Heere Jezus de voorsmaak in deze koninklijke gemeente van meer dan 500 broeders op eenmaal. Er ligt over deze tekst eigenlijk een feestelijke glans van Pasen. Als je het verstaat, gemeente, dan heb je de lust om te gaan zingen. Zo moet die koning eeuwig leven. Bid, of ik zeg liever, aanbid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen, dag bij dag. Dat is het eerste. En dan het tweede. Dit is ook een koninklijke familie. Ja, een koninklijke familie. Kijk, als we de namen lezen uit 1 Korinthe 15, Petrus, Jacobus, Paulus. Nou, dat zijn namen die klinken als een klok, nietwaar? U bent nooit zo'n voornaam mens geweest. Uw naam staat dus ook niet in dit rijtje. U zult wel nooit het voorrecht ontvangen dat u inderdaad de koning met eigen ogen zult aanschouwen. Waarom u misschien ook wat moeite hebt met deze verschijningen. Ja, ik heb het al gezegd, gemeente, is een historische tekst natuurlijk. Kijk, wij hoeven niet de Heer Jezus in een historische ontmoeting ontmoet te hebben om hem toch te hebben gezien. En daarom deze verschijning aan zo'n grote gemeente. Die mensen krijgen het ook niet allemaal onder vier ogen Jezus te spreken. Hoe zal dat geweest zijn? Nou, hij zal ervoor gestaan hebben. Ze zullen misschien om hem heen gestaan hebben. Het is een grote gemeente. Het zijn de naamlozen, want ze worden niet bij naam genoemd. Gewone gemeenteleden, zou je kunnen zeggen, zoals u en ik. Hun verschijnt de Heere. Allemaal tegelijk. Zo werkt de Heer nu in de regel. En zo kan het onder de samenkomsten van de gemeente, zegt Paulus, ook gebeuren. Dat de Heer centraal staat. Dat de dominee wegvalt, zo moet het altijd zijn. En dat de Heilige Geest je nu die levende Christus voor ogen schildert. Door zijn woord en geest. Misschien herkent u dat. Geen ambtsdrager in de gemeente, gewoon een eenvoudig, gewoon gemeentelid op de achtergrond. En toch die verschijning van die levende koning liefgekregen. Ja, want die naamlozen uit onze tekst, waar u zich dan onder schaart, die krijgen toch een naam. Wat staat er? Wat staat er in vers 6? Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders. Nou, als je een broer van iemand bent, dan ben je dus familie van iemand. En van wie ben je dan een broer? Van wie dan? Van de opgestane Here. Wonderlijk, hè? Hij is de eerste onder zijn broeders, zegt Paulus ergens anders. Een broer van de Heere Jezus. Dus deze mensen die dat mogen zeggen, die zijn eigenlijk familie van de Heere Jezus geworden. Nou, dan moet je de hand op de mond leggen van verwondering. Wie was ik in Adam? Wie ben ik ook na ontvangen genade? Maar als dan de afstraling van die levende Christus door de Heilige Geest in mijn hart mag vallen, dan word ik van familie van de vorst der duisternis een broer van de oudste broeder. Een zuster van de oudste broeder. Koninklijke familie. Ze zijn familie geworden van de Heer Jezus Christus. God heeft u in genade aangenomen, kind des Heren. Door zijn eigen zoon af te staan tot in de hel, tot in het graf, tot in de dood. Die door zijn lieve geest voor u verworven heeft, dat eeuwige leven. En hij heeft dat ook aangebracht in het diepste van uw zijn, waar de zonde ligt. Daar kwam de verzoening voor in de plaats. En die geest van Christus, die heeft u als bruid geworven. En zo bent u geworden een koninklijke familie. Kinderen des Heren. Ik ben blij dat er geen eigen namen staan. Want ja, eigen namen, dan kom ik te veel in het centrum te staan. De Heren weet wel wie het zijn. Maar hier staat de naam van het geheim van de zaligheid van het volk. Hier staat eigenlijk de naam van de Heren, de levende Christus, geschreven in de dood van zijn volk. En dat geeft hun het leven. Hij, de eersteling uit de doden. De eerstgeborene onder zijn broeders. En om zijnentwil een koninklijke familie. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in Den Haag wezen kijken bij het woonpaleis van koningin Beatrix? Ik ben daar laatst geweest toen we die dag hadden met Prinsjesdag. Hè. Toen zijn we met een delegatie gemeenteleden naar Den Haag geweest. Daar hebben we ook voor het paleis gestaan. Maar je moet voor de hekken blijven staan. Daar wordt goed bewaakt. Al zet je een stap te ver, dan word je meteen tegengehouden. Stel je nou voor dat je wel koninklijke familie bent, dan mag je door dat hek. Dan mag je met Beatrix thee drinken. Nou, wij moeten wachten voor het grote hek. En jij mag thee drinken met Beatrix. Dan kom je dus in het paleis. En als je dan terugkomt, dan zijn wij dagjes mensen. Maar jij hebt met de koningin thee gedronken in het paleis. Ja. Nou, dan vertel je heel anders over Huis ten Bosch dan wij die voor het hek moesten blijven staan. Nou, zo is het nou hier ook. Kijk, je kunt natuurlijk over de Heere Jezus heel wat zeggen uit een boekje. Maar daar ben je een dagjesmens. Maar als je binnen bent geleid in het paleis door de Heilige Geest, dan ben je geen dagjesmens meer. Dan ben je koninklijke familie. Dan heb je met de koning gegeten, met eerbied gesproken. De gemeenschap met de Heere Jezus, dat is eigenlijk eten aan zijn tafel. En als je dan weer uit dat paleis komt, dan kun je horen aan de reacties. Dat is geen dagjesmens, maar dat is een lid van de koninklijke familie. Hij heeft de schatkamer gezien, dat er bij de Heere Jezus zoveel is om te ontvangen. Al is je schuld nog zo groot. Hij heeft bij de koning de proviantkamer gezien. Daar ligt alles wat je nodig hebt om als koningskind te kunnen leven in deze tijd. Hij is bij de koning op audiëntie geweest. Niet meer in de wachtkamer, maar in de spreekkamer. En je mag heel je hart uitstorten voor de koning. En hij prikt je niet vast op je verleden. Maar hij zegt, ik zal uw God zijn. En je mag de koning bij zijn naam noemen. Heere Jezus. Zoon van God, Abba, Vader, een innige relatie. Nou gemeente, 500 anonieme naamlozen, mensen op de achtergrond. Als Nicodemus, als Jozef van Arimathea, als de Canaanese vrouw en de Samaritaanse vrouw. Maar Christus trok ze naar zich toe als de levende Here. En daarmee bleven ze niet anoniem, maar werden ze kinderen van de Here. Hij noemde hen broeders en zusters. Zo staat het in Psalm 22. Ik zal uw naam aan mijn broeders vertellen in een grote gemeente. En hoe je dan ook ontwikkeld bent of wat je plaats ook is in de samenleving. Allemaal zijn ze gekocht door hetzelfde bloed. Allemaal zijn ze geleerd door diezelfde geest. Allemaal worden ze geleid door hetzelfde woord. Allemaal moeten ze hun bedelaarshand ophouden. Bij de rijkdom van deze koning, die zegt, al het mijne is het uw. Allemaal familie die hun oudste broer van harte lief hebben. Een koninklijke familie. Als je een bloedband krijgt aan de Heere Jezus door de Heilige Geest, dan krijg je ook een bloedband aan elkaar. In dat kostbare, dierbare, heilige bloed. Dan krijg je oog en hart voor elkaar. Zoals David en Jonathan, die elkaar hartelijk lief hadden. Dan is er oog en ook een milde hand voor de naaste in nood, dichtbij en veraf. En als we onder het regiment van deze koning zijn, dan zullen we ook zuinig op het milieu zijn. Want dat is zijn schepping. Dan zullen we ons ook aan de snelheidsregels houden. Omdat hij ook over de wetten gaat van het verkeer. Dan zal er bezonnenheid zijn in ons omgaan met geld en goed. Dan zullen we niet meedoen aan wereldse verkwisting en overdaad. De koning heeft ons zorg gegeven voor zijn koninklijke tuin, als ik het zo mag zeggen, die de schepping gebleven is, ook na de zondeval. Een koninklijke familie. En die koninklijke familie heeft in de derde plaats ook een koninklijke toekomst. Want er staat nog wat in de tekst. Het merendeel is nog over.
Sommigen zijn ook ontslapen. Ja. Als Paulus dit schrijft, is het ongeveer 20 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus. Er zijn dus nog mensen die dat hebben meegemaakt. Bij de opstanding in Jeruzalem zijn geweest, of ook hebben gehoord van de historische opname van Jezus van deze aarde. Die kun je dus opzoeken. Koninklijke familieleden die leven nog, die kun je dus opzoeken. En die kun je ervan vertellen. Niet als dagjesmensen, zei ik al, hè, maar als mensen die binnen geweest zijn. Prachtig is dat. Nou leven wij natuurlijk in een andere situatie, gemeente. Ik heb het al vaker gezegd, maar als we die Here hebben gezien onder de prediking in onze persoonlijke Bijbelstudie, dan hebt u de koning ontmoet. Weten de mensen u dan ook te vinden? En als ze u te vinden weten, weet u dan ook te vertellen over hoe goed het is om die koning te kennen en hoe heerlijk het is om die koning te dienen. En hoe uitnodigend hij is, ook naar mensen die er nog niets van geloven of die het moeilijk vinden om zich te verliezen aan de Heer. Weten ze u, weten ze jou, kinderen van de koning, als christen te vinden? Stel je voor dat nou morgen iemand aan je vraagt, nou wie is nou de Heer voor jou? Als u avondmaalsganger bent en er komt een puber naar u toe en die wil wel eens praten over de dingen van de kerk. Wie is nou de Heer voor u? Wat zegt u dan? Wat zal uw reactie dan zijn? Mag u dan getuigen wat we met onze ogen hebben gezien? Wat onze handen hebben getast, zegt Johannes in het eerste openingshoofdstuk van zijn brief. Het woord des Heren, de levende verschijning van de Christus zelf. Hij leeft, hij regeert. Heel de wereld is zijn gebied. En natuurlijk zijn wij nog niet 100% verloste mensen. Maar dat hoeft ons getuigenis niet te verminderen. En als die koning al op de troon zit, en dat doet hij. Paulus die zegt er verderop in dit hoofdstuk heerlijke dingen van. Dan betekent het ook dat er geregeerd wordt in dit leven. Dat het dus ergens naartoe gaat. Dat er lijn in de geschiedenis zit. En dat ook als kerken afkalven, ons werk toch niet te vergeefs is. Ons leven heeft zin. En als je in deze moeilijke tijden kinderen krijgt, dan krijg je ze uit Gods hand. En dan wil de Heer ook genade geven om ze christelijk op te voeden. En dan wil hij zelf, zegt Psalm 22, ook in het nageslacht doorwerken tot een nieuwe generatie van die koninklijke familie. Want de Heere leeft. Er is dus een koninklijke toekomst. De duivel wint het niet. Een koninklijke toekomst. 500 getuigen in op eenmaal voor de Heer Jezus. En Pinksteren, 2000, 3000 tegelijk. Nou, is dat een lijn of niet? Bent u al zo'n getuige? Ben jij al zo'n getuige? Ook als niet van u gevraagd wordt, spreekt uw leven. Als je op een verjaardag zit, of gaat het dan alleen over voetbal en drank en auto's? Of de buren naast wie je woont, een goed woord van de levende Heren? Of bij die ernstig zieke, dan moet je natuurlijk ook weten wat je zegt bij een ziekbed. Maar in een enkel woord kan toch een heerlijk getuigenis spreken. Heel je levenswandel. Kijk, als je koninklijke familie bent, dan is adeldom verplicht. Adeldom verplicht. Dan mag er iets zijn van dat we onze pinnen hier niet te vast slaan. Maar dat wij verwachten naar zijn belofte. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid thuis is. Nou, die sprekende getuigen van de opstanding, die leefden nog toen Paulus deze tekst aan het perkament toevertrouwde. Ze spreken dus van de opstanding. En dat in een tijd waarin geen kerkelijke organisatie was. Waarin er geen christelijke organisaties waren. Ze stonden midden in de heidense samenleving. Als levende koninklijke getuigen. En dan zegt de apostel, nou zijn er ook nog zwijgende getuigen die toch spreken. Want hij zegt erbij, sommigen zijn ook ontslapen. Wat is dat ontslapen? In de kerk, je slaapt niet in de kerk, hè? Ontslapen is ook meer dan slapen, hoor. Ontslapen is, jongens en meisjes, het Bijbelse woord voor sterven in de Here. Als je dus christelijk leeft en je sterft en je gaat naar de Here toe, dan noemt de Bijbel dat ontslapen. Zo staat dat hier. Er staat dus niet zoals de wereld zegt, die gingen dood. Nee, het sterven sinds Pasen voor Gods kinderen is ontslapen. Ja. Want als je inslaapt, dan word je ook weer wakker. Nou, dat staat hier eigenlijk ook. Als je ontslaapt, als de dood het sterven is ontslapen, dan is dat weer wakker worden bij de Heere. Dat is nou de koninklijke toekomst. Hij heeft dus ook de macht over het graf en over de dood heen. Ontslapen in de Heere is ontwaken bij de Heere voor die koninklijke familie. Dat is dus een koninklijke toekomst, doorgang tot het eeuwige leven. Dus die ontslapenen, die zijn er niet meer. Een lege plek niet waar op aarde. En ze zijn er toch, want ze vallen God niet uit handen. En ze zullen straks ook weer, als dat koninklijk, die koninklijke natie, de nieuwe aarde bevolken. Jongens en meisjes, wat bidden jullie 's avonds als je naar bed gaat? Mag ik het eens proberen te zeggen? Ik deed het vroeger ook met mijn kinderen. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Dan ga je slapen. En als je dan wakker wordt 's ochtends, dan hoop ik dat je ook weer begint met danken voor het wakker worden en bidden of de Heere je die dag wil zegenen. Nou, eigenlijk is dat het ontslapen uit de tekst. En dan is heel je leven, al word je 80, 90 jaar, een drukke werkdag. En als de Heere zijn koningskind dan tot zich gaat nemen door de dood, dan mag je gaan zeggen, ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht, want de dood blijft een vijand, over mijn getrouwde wacht. En dat doet de Heere ook. Want dan zal hij, het lichaam blijft op de aarde, maar de ziel mag bij de Heere komen in de hemel. En als hij straks terugkomt, als de koning op de wolken, dan zal hij ziel en lichaam weer verenigen. We hebben het ook beleden vanuit zondag 22. Nou, dat is nou de koninklijke toekomst voor degene die hem vrezen. Hij komt op u toe, kinderen van de Heere, al moet je ook door het lijden heen. Al moet je zelfs door de dood heen. Ik zei het al, dat blijft een vijand. Maar de koninklijke toekomst is in zijn hand. En die geldt ook voor zijn familie. Heel de wereld zijn gebied. En als hij straks op de Koningsdag terugkomt uit de hemel en het nieuwe paradijs meenemend voor de aarde, dan zullen al die Gods kinderen zijn hem tegemoet gaan met nieuwe lichaam. Geen ziekte meer, geen handicap meer. Geen ouderdom meer, waar je dan moeilijk bewegelijk van wordt, niet waar. Maar dan zal een lichaam, een nieuw, een verheerlijk lichaam. En dat lichaam zal geen belemmering zijn, zoals het hier vaker is in het leven van het geloof, om de Heere te begroeten als de levende koning. Dan mogen we bekleed met het feestkleed de bruiloft tegemoet gaan, de bruidegom tegemoet gaan als kinderen van het heil, in het gewaad van de lof met vreugdezang. Wat een toekomst, bruidsgemeen. O, wat zal dat wat zijn. Geen dood meer dan, geen zonde meer. Geen rouw meer, geen ziekte meer, geen klacht meer. Nooit meer jezelf bedoelen, maar altijd de Heer. Geen schaduw meer, maar altijd licht in de Heer. Hij is het licht, het lam. Christus in zijn verrijzenis, in zijn heerlijkheid, met zijn verheerlijk lichaam. Wie hier nee zegt, die bevestigt dat die familie is van de eerste Adam. En dan loop je met de dood in je schoen. En dat bedoel ik maar niet de biologische dood, bedoel de schrift maar niet de biologische dood. Maar dan loop je met de eeuwige dood in de schoenen. En je zult dan die koning der glorie ook niet ontgaan. Maar wie hier mocht worden overgezet. Vanuit die eerste Adam naar die tweede Adam, o gemeente. Meer dan 500, er is ruimte hoor. En de dood, daar heeft de Heer Jezus, de levende koning, ook een antwoord op. Hij die de levensvorst is, garandeert hun zalige opstanding in die koninklijke toekomst. En dat blijft hier strijden en lijden. Minder worden in onszelf en opstaan in de Heer. Maar in die grote koningsdag zal er niet één worden gemist van die grote scharen die niemand tellen kon. En als u misschien denkt vanwege uw onvolkomenheid aan uw kant, ik zal er wel buiten vallen. Als hij begonnen is, u zult niet achterblijven. Want hij houdt getrouw zijn woord. En dan weten wij, niet maar met ons verstand, maar doorleven wij geloofsmatig dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Inderdaad, uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Halleluja, mogen we dan zeggen. Christus onze Heere verrees. Halleluja. Amen. Met dankzegging en gebed. Levende Paasvorst, wij mogen uw naam erkennen en uw glorie bedoelen, waar u hoog verheven bent boven deze aarde op de ereplaats en daar de leiding houdt tot aan de jongste dag. Wat een wonder van genade is dat. Wat een reden tot dankbaarheid. Dat, hoewel er veel gebeurt dat tegen uw heilige wil indruist, u toch de koning der koningen blijft en heen gaat naar de bedoeling van God met deze wereld en met het leven van uw kerk en met al uw kinderen persoonlijk. Wat mag ons dat op Pasen en na Pasen versterken, Heere, dat wat u begonnen hebt u ook af zult maken in volkomenheid, zo dat uw volk zich erover mag verwonderen en daar ook de eeuwigheid voor nodig zal hebben om u groot te maken. Heere, gij zijt goed en gij doet goed. Dat ons bemoedigen mag als wij bij die koninklijke familie mogen behoren. We zullen onszelf er misschien niet toe durven te rekenen, omdat er nog zoveel is in ons leven dat niet past bij de stijl van dat koninkrijk. Maar hier in de tekst ligt het accent op uzelf. U rekent ze ertoe. die het leven niet in eigen hand kunnen houden en zich mogen verliezen aan u de Heere. Dat is een zalig verlies en dat is een eeuwige winst. Heere, wilt u geven dat er ook een leven zal zijn uit dat geheim, dat heilgeheim van uw genade. In ieder persoonlijk en alle gezamenlijk. Wij bidden voor mensen die daar nog buiten staan. O God, word ze toch te sterk en doe ze hun verantwoordelijkheid verstaan. Dat het buiten Christus is een eeuwige donkere toekomst. De buitenste duisternis. Waar geen gemeenschap meer mogelijk zal zijn met God en met elkaar. Wat zal de hel toch vreselijk zijn, Heere. En wilt u nodigen niet maar om de hel te ontvlieden en in de hemel te komen. Maar wilt u nodigen om die schepper en regeerder te erkennen. Die koning der glorie. Die recht heeft op ons leven. En die zelf de weg gebaand heeft, dat we bij elkaar kunnen komen. Een rijk en weldoend God en een arme zondaar die het van u verwacht. Heere, zegen de gemeente, ook als we er misschien vandaag nog op uittrekken. Wilt u ons beveiligen, kinderen, jongeren, ouderen, ook als we thuis blijven. Geef ook in de stilte van deze rustdag een overdenking van uw woord. Wij bidden voor Fred Mak, als hij komende vrijdag naar Liberia gaat, wilt u hem zegenen in zijn inzet voor de arme naasten. We denken ook aan Marga de Witte, Geke Verhoef, die daar zijn en van wie we goede berichten ontvangen. Heren, wij bidden om uw zegen als wij toeleven naar de zondag van de bevestiging van ambtsdragers, nieuwe ambtsdragers. En afscheid nemend van mensen en broeders die aftreden, geef ook genade om het te kunnen doen, om ons ja-woord te kunnen geven in de afhankelijkheid van u de Heere. Leid ons in deze volle week waarin veel op ons afkomt, zegen ook de zendingsdag van aanstaande zaterdag en de ambtsdragersconferentie in Nijkerk. En laten ook zulke evenementen in het kerkelijke gebied samenbindend mogen werken en opbouwend. Zegen de zending, Heere. Zegen ook Israël met name op deze paasdagen. En laat ook onze gaven besteed voor dat goede doel gebruikt worden om op een eenvoudige manier het evangelie ook onder de Joden te verbreiden. Vergeef ons onze zonden, Heere, ook onder de heiligste verrichtingen. Maar zegen het goede. En werk met uw geest, opdat onze ogen zullen zien de schoonheid van de koning, die te kennen het eeuwige leven is, en wie te loven het volmaakte leven is uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 75. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. Psalm 75, vers 1 en 4, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.